Daarna lezen wij uit Gods woord, Jeremia 29, de versen 1 tot en met 14. Schriftlezing deze morgen, Jeremia 29, de versen 1 tot en met 14.
Voorts zijn dit de woorden en de brief van de profeet Jeremia, die Jeremia zond van Jeruzalem tot de overige oudsten die gevankelijk waren weggevoerd, met schaders tot de priesters en tot de profeten en tot het ganse volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem gevankelijk had weggevoerd naar Babel. Nadat de koning Jeconia en de koningin en de kamerling, de vorsten van Juda en Jeruzalem, met schaders de timmerlieden en de smeden van Jeruzalem waren uitgegaan. Door de hand van Elasa, de zoon van Safan, en Gemaria, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel zond, tot Nebukadnezar, de koning van Babel, zeggende: Zo zegt de Heere der scharen, de God van Israël, tot allen die gevankelijk zijn weggevoerd, die ik gevankelijk heb doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel. Bouw huizen en woon daarin, en plant oven en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en gewen zonen en dochters, en neem vrouwen voor uw zonen, en geef uw dochters aan mannen, dat ze zonen en dochters baren, en wordt aldaar vermenigvuldigd en wordt niet verminderd. En zoek de vrede van de stad waarin ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. En bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Want zo zegt de Heere der scharen, de God van Israël: Laat uw profeten en uw waarzeggers, die in het midden van u zijn, u niet bedriegen, en hoort niet naar hun dromen die gij doet dromen, want zij profeteren u valselijk in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere: Zekerlijk, als 70 jaar te Babel zullen vervuld zijn, zal ik uw lieden bezoeken, en ik zal mijn goed woord over u verwekken, en u wederbrengen tot deze plaats. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes en niet des kwaads, dat ik u geef het eind en de verwachting. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden, en ik zal naar u horen. En gij zult mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. En ik zal van u lieden gevonden worden, spreekt de Heere. En ik zal uw gevangenis wenden en uw vergadering uit al de volken en uit al de plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u wederbrengen tot de plaats van waar ik u gevankelijk heb weggevoerd.
En de prediking van morgen zal gaan over het hele gedeelte, Jeremia 29, maar in het bijzonder het 11e vers, waar de Heere door Jeremia laat verkondigen: Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere. Gedachten van vrede, niet van kwaad. Dat ik u geef het einde en de verwachting. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, misschien hebt u ze ook wel thuis. Van die tegeltjes, of planken, of kaarten thuis met van die teksten erop. Soms van die delsblauwe tegeltjes met van die teksten erop, van die algemene spreuken. Gezelligheid kent geen tijd. Vertel wat je hebt en niet wat je mist. Mijn eigen opa en oma thuis hadden zo'n tegeltje thuis hangen van: De man is het hoofd van het gezin, maar de vrouw is het nekje waar alles om draait. Dat zijn van die algemene spreuken, maar misschien hebt u ze thuis hangen of liggen met bijbelteksten erop. En dan zijn dat vaak bijbelteksten die iets geven van hou vast, van vertrouwen, van Gods zorg. En bijvoorbeeld als je een kaart hebt en je wil dat versturen aan iemand, dan staat er vaak een tekst op, Psalm 23 bijvoorbeeld, die je herinnert aan Gods liefde en zijn trouwe zorg. En een paar jaar geleden is er een onderzoek gedaan naar al die tegels en planken en kaarten van met bijbelteksten erop, van wat is nou de populairste tekst? Misschien als dat onderzoek nu gedaan wordt zou het anders zijn, maar een paar jaar geleden was het de tekst van vanmorgen. En als we het zo lezen begrijpen we dat misschien ook. En in de Nieuwe Bijbelvertaling staat het dan ook zo dat mensen daar ook nog meer houvast in kunnen hebben. God heeft een plan met je bestaan. Dat staat er niet letterlijk, maar ik heb een plan met u. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Als een God een plan met je leven heeft. Een plan met ons voor. En dan niet zomaar een plan, maar een plan zoals het dan daar staat. Een plan van geluk. Mijn geluk heeft hij voor ogen. Of zoals het in onze vertaling staat, een plan van vrede. Gedachten van vrede van God. Niet van kwaad, maar van vrede. Hij heeft mijn geluk voor ogen. Dat is natuurlijk prachtig. En dat kan troostvol zijn. Hou vast zijn. Juist als het moeilijk is. Maar zoals dat wel vaker gebeurt, als je een tekst zo los zet op bijvoorbeeld een plank of een kaart, dan haal je dat los vanuit het verband waar die tekst in staat. Dus als wij vanmorgen die tekst lezen, dan kan je je afvragen, dat is natuurlijk een prachtige tekst, maar waarom zegt de Heere dat op dit moment? En wat wil de Heere daarmee zeggen? Wat zijn nu Gods troostvolle gedachten? Zijn gedachten van vrede. Voor toen, daar in Jeremia 29. En voor ons vandaag. Thema voor de verkondiging van morgen. Gods troostvolle gedachten. En die gedachten zijn allereerst in Jeremia 29 een correctie van ons vertrouwen. En ten tweede, een bouwen op God alleen. Gods troostvolle gedachten, een correctie van ons vertrouwen en een bouwen op God alleen. Jeremia 29 is best een uniek gedeelte. Niet alleen omdat het een van de bekendere gedeelten uit de profetie van Jeremia is, en ook de hoofdstukken daarna, hoofdstuk 31 tot en met 33... zijn vaak bekend als het zogenaamde troostboek van Jeremia. Maar het gaat over het besnijden van het hart en dergelijke. Het schrijven van de wet in het hart. Dat zijn vaak bekendere woorden. Maar Jeremia 29 is ook bekend, is ook uniek omdat het een unieke vorm heeft. Want wij lezen dat de profetie van Jeremia komt per brief. Dat lezen wij in vers 1. En dat komen we niet zo vaak tegen in de Bijbel. Dat God een profetie per brief aan zijn volk laat horen. Komen ze nog wel ergens anders tegen. In 2 Korinthe 21 komen we zo'n brief ook tegen. En ook een brief die Elia stuurt aan Jehoram van Juda. Maar een profetie per brief. Gericht aan, lezen wij, aan de oudsten van het volk. De oudsten van het volk. De oudsten van het volk, lezen wij, die door Nebukadnezar naar Babel weggevoerd zijn. Nou, de bekendste wegvoering van Nebukadnezar, dat is de grote wegvoering. Lastig te dateren, meestal rond 587, 586 voor Christus. Maar dat is niet de wegvoering die hier bedoeld wordt. Want 10 jaar eerder, in 597 voor Christus, was er een eerste golf. Een opstandig volk en Nebukadnezar greep in en voerde toen de toplaag van de bevolking mee. De koning en het koningshuis, de belangrijkste personen, de politici om het zo te zeggen. En ook de belangrijkste ambachtslieden en smeden van het land. Zodat eigenlijk de bevolking vleugellam werd gemaakt. Niet zich meer kon verzetten. En dat was een barst in het vertrouwen, die wegvoering. Dat lezen we in heel Jeremia. Want er is een grote groep van mensen die zegt, maak je geen zorgen over die supermacht Babel die ons misschien naar het leven staat, die misschien heel bedreigend overkomt, hoef je geen zorgen over te maken. Want wij zijn toch het volk van God. Wij hebben een verbond met God, dus wij hebben geen zorgen. Het zal misschien bedreigend zijn, maar uiteindelijk staat God aan onze kant. Ons zal niets overkomen. Nou, dat zorgde voor rust. En toen kwam die wegvoering. En dat was precies zoals Jeremia dat gezegd had. En Jeremia werd niet geloofd. Want Jeremia werd aangezien als een pessimist. Jeremia die gaf die boodschap van jullie zullen weggevoerd worden vanwege jullie zonde. Maar dat wilden ze niet horen. Die blijdschap die er was van wij zijn eigenlijk onaantastbaar. Dat wilden ze hebben. Niet die verdrietige, pessimistische boodschap van Jeremia. Maar die boodschap van Jeremia en de profetie, die kwam uit. En ze moesten alles achterlaten, die toplaag van de bevolking. Ze kwamen in een vreemd land. Ze hadden wel vrijheid in dat land. Maar het was toch vreemd. Het was niet hun land. Het waren niet hun spullen. Het was niet hun thuis. En we lezen dan in Jeremia dat die valse profeten die eerst hebben gezegd wij zijn onaantastbaar, toch doorgaan met hun werk. Dat lezen we onder andere in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 28, daar lezen we over ene Hanania, in vers 11, hoofdstuk 28 vers 11, die zegt, die verbreekt juk op de hals van Jeremia en die zegt dan, zo zal de Heer het juk van Nebukadnezar verbreken. Hij zal in 2 jaar ons weer terugbrengen. 2 jaar. Kijk, en het was misschien een tegenslag dat ze weggevoerd waren, een barst in hun vertrouwen, maar 2 jaar, dat was nog wel uit te houden. 2 jaar, ja, dat was een korte tijd, het was even afzien, maar toch. En we lezen ook in het hoofdstuk wat we hebben gelezen, in de versen 8 en 9, dat Jeremia dat ook zegt. Er zijn mensen onder jullie die jullie boodschappen influisteren, die op straat jullie dingen staan te verkondigen over een snelle terugkomst. En jullie het geloven het weer. Maar Jeremia moet een hele andere boodschap weer brengen. Niet omdat dat in zijn karakter zit of omdat hij dat leuk vindt, maar omdat dat het woord van de Heer is. Want dat zegt hij ook. Dat moet hij ook zeggen. Dit, wat zij zeggen daar, vers 9, dat is niet mijn woord. Ik heb hen niet gezonden. Dat zijn niet mijn woorden. Dat is niet mijn boodschap. Mijn profetie voor jullie. Jeremia zegt, het gaat heel anders. En opnieuw is dat een schok voor die bevolking. Niet 2 jaar. Maar Jeremia moet verkondigen, 70 jaar gaat het duren. Sommigen van hen gaat het niet eens meer meemaken. 70 jaar. En dat zijn de eerste woorden van die brief. Dus ze zitten met spanning van, misschien te luisteren van wat gaat de Heer nou zeggen door Jeremia. Misschien net zoals die andere profeten. En dan horen ze de eerste woorden, bouw huizen, woon erin. Plant hoven, eet de vrucht daarvan, bouw je gezin op. Maar dat is niet wat ze willen. Om het zo te zeggen, ze hadden de koffers al klaarstaan. Die hadden ze niet eens uitgepakt, ze leefden eruit. Maar een huis bouwen, dat deed je niet voor 2 jaar. Dat was zo'n investering, dat doe je niet. Maar Jeremia zegt, ga dat doen. Ga zelfs bidden voor de stad. Nou, dat deden ze alleen voor Jeruzalem. Bidden voor de stad van Jeruzalem om haar vrede, Psalm 122. Maar nu moet Jeremia namens de Heere zeggen, bid voor Babel. Want in haar vrede zult u uw vrede vinden. En waarom moet Jeremia dat verkondigen? Allereerst snijdt Jeremia opnieuw die weg af. En confronteert die bevolking er weer mee. Jullie luisteren weer naar die mensen die in het verleden al ongelijk hadden. Daar zouden jullie toch van geleerd moeten hebben. Daar zouden jullie toch van moeten leren dat ze dus niet gelijk hebben, dat je niet naar hen moet luisteren. Dat zij alleen maar willen zeggen wat jullie bevalt, wat jullie streelt, wat jullie graag willen horen. Het zijn niet Gods woorden, dat is hun eigen woord. Ze willen status bij jullie bereiken. Ze willen alleen maar bereiken dat jullie valse hoop krijgen. Maar jullie moeten beseffen, en dat is het tweede, dat wat jullie meemaken niet zomaar iets is. Dit is geen vakantie. Dit is geen uitje. Dit is ballingschap. Een straf van God, omdat ze niet die weg van de Heere zijn gegaan, zoals Jeremia dat heeft verkondigd. En al die profeten daarvoor en daarna. Op het tweede kom ik zo meteen terug, maar Eerst dat eerste. Wat Jeremia namens de Heere moet verkondigen is dat er een patroon in hun handelen zit. Een patroon in hun luisteren. En dat patroon is dit. Jullie willen alleen met blijde horen. Jullie willen horen wat jullie willen horen. En er zijn mensen die gaan jullie naar de mond praten. En jullie luisteren de grif naar. Jullie zoeken wat jullie hartje begeert. Dat wat je oren streelt. Dat wat volgens jullie allemaal logisch is. En het is zo binnen bereik. Het is maar even. Maar een paar stapjes. Het is allemaal niet zo moeilijk. En dat is wat jullie willen horen. En dat is, dan wordt je ook voor jullie geschilderd. En dat is aantrekkelijk. En dat streelt jullie. En dat wil je graag hebben. Geen tegenslag. Jullie denken in de korte termijn. En dan vooral op jezelf. En daarmee stuit Jeremia namens de Heere wel op een patroon die niet alleen Juda in het boek Jeremia vertoont. Want de hele Bijbel laat dit patroon zien. Mensen zoeken naar geluk, tuurlijk. Maar mensen zoeken naar korte termijn geluk. Zo is het niet begonnen. Want het begin van de Bijbel schildert dat waar dat geluk te verkrijgen is, is in de nabijheid van God. Maar wat je daarna ziet gebeuren als een patroon in de Bijbel, dat het steeds gezocht wordt in andere aantrekkelijke alternatieven. En dat zijn nou de dingen die ons hartje begeren. Die heel veel mensen om ons heen doen, afgoden worden gediend. Ja, waarom? Ja, omdat die andere volken dat ook doen. En omdat die een dienst hebben die veel aantrekkelijker is. Waarin je eten, drinken, seksualiteit, dat spreekt ons allemaal aan, het streelt ons. En al die afgoden die worden gevolgd en de weg van de God van het verbond wordt naast zich neergelegd. Het is het patroon wat ook nu hier in Jeremia weer terugkeert. En de hele Bijbel door. Dat is het patroon wat zonde in ons leven werkt. Het patroon van de beperkte visie. Het niet in de nabijheid van God het leven zoeken. En luisteren naar anderen die dat graag willen zeggen. Die graag willen zeggen wat wij willen horen. Wat u, jij en ik willen bereiken. Een aantrekkelijke toekomst. En dan ook nog binnen handbereik. Van die snelle praters met van die snelle antwoorden. En het is zo makkelijk en het wordt zo eenvoudig gemaakt. Er is iets wat ik graag wil of er is een probleem. En ze bieden het zo gemakkelijk aan. Het is hapklare brokjes en dan krijgen we een gouden toekomst. Dan leven wij precies het leven wat we willen leven. Je hebt ze vandaag alsnog. Politici die allerlei beloften doen en zeggen, het is zomaar binnen bereik, een paar stapjes maar. En dan leven wij in een soort gouden land, gouden toekomst. En het enige wat we daarvoor hoeven te doen, is dit. Als je maar met mij meegaat. Ja, wie wil dat niet? Influencers die op ons in zitten te praten. Die zeggen, weet jij waar je gelukkig van wordt? Van rijkdom. Van rijk zijn. En dan zitten ze vaak op Bali of in Dubai. En dan laten ze zien deze villa, vaak gehuurd, maar toch. Dat heb ik kunnen kopen met al mijn geld dat ik heb verdiend. En het enige wat je voor hoeft te doen, is dit. En jij kan het ook. Het is binnen handbereik voor je. Anderen die zeggen, weet je waar jij gelukkig van wordt? Weet jij waar je aanzien mee krijgt? Als je denkt en werkt, als je je werk goed doet, veel werkt, dan ga je krijgen wat je wilt. Gouden toekomst, veel geld verdienen, aanzien krijgen bij anderen, je uiterlijk, wil je populair zijn, moet je er goed uitzien. En het is zo fijn. Het leven is licht. Het is allemaal niet zo moeilijk, want het is binnen handbereik. Iedereen kan het doen met wat doorzettingsvermogen. En mensen ontlenen hun identiteit eraan. Wie ben ik? Als je het jezelf zou vragen, wie ben ik? In gesprekken merk je het soms, dat mensen toch hun identiteit ontlenen aan het geld wat ze hebben. Het werk, het geluk, het gezin, noem het maar op. Ja, en dan klinkt de stem van de Heere dan, ook vanmorgen weer. En dat is dan zo ingewikkeld. Want dat gaat niet over wat ik wil. Want dat gaat niet over mijn gouden toekomst. Het gaat niet om mij. Het gaat zelfs zo dat de Heer Jezus zegt, neem uw kruis op. Het leven achter Jezus Christus aan, dat is een kruisvormig bestaan. En dat vinden we dan abstract en misschien niet zeggend. En al die anderen, ook in ons land, ja, die zijn veel, ja, die zien er ook gelukkig uit. Daar heb je de kerk en daar heb je Jezus Christus toch niet voor nodig. En dan gaat het in de kerk weer over zonde. En dan gaat het over oordeel. En dat is allemaal zo zwartgallig. En dat lijkt mij eigenlijk helemaal niets te zeggen. Dat is ook niet wat het volk wilde horen in Jeremia 29. Maar de Heere vraagt vanmorgen aan u, aan jou en aan mij. Naar wie ben je aan het luisteren op dit moment? Ben je aan het luisteren naar mensen? En de signalen van mensen die zeggen, je kan je ultieme bestaan, je ultieme geluk bereiken door. Dan zegt de Heer vanmorgen door het woord, maar zie je dan ook hoe het eindigt? Hier in Jeremia 29. Zie je hoe het eindigt? Het eindigt in ballingschap, oordeel. Het eindigt in het grote ongelijk. En zo'n gedeelte, zo stel ik me voor, is dan ook de Heere die zegt, begrijp je nou dat volk? Ze hebben gehoord. We worden niet weggevoerd, ze worden weggevoerd. Het gaat maar 2 jaar duren, het gaat 70 jaar duren. Begrijp je dat ze dan nog toch luisteren? Begrijp je dat? Misschien hebben we dat gevoel dat ze dat niet geluisterd hebben naar Jeremia. En dan is het de Heer die vanmorgen tegen u, tegen jou, tegen mij zegt, en doe jij dat dan wel? Doet u dat dan wel? Zijn wij niet net zoals dat volk? Onwillig. Ik gericht. Zoekend. Naar wat wij fijn vinden. Als de Heer vanmorgen een brief aan u, aan jou, door de hand van een profeet zou moeten schrijven, in de trant van Jeremia 29, wat zou hij dan over u, over jou, over mijn leven zeggen? Zou de Heer dan niet zeggen, wat ben je nou aan het doen? Waarom bent u nou weer aan het vertrouwen op al die andere dingen? Waarom gaat de koers van je leven zo, terwijl je altijd in de kerk zit, terwijl je op zondag vaak die boodschap hoort? Zo vaak. En je dan toch, het is ongelooflijk. maar waar. Maar zie je waar het op uitloopt? Zie je waarom je dat dus niet moet doen? En dat is de vraag die de Heere vanmorgen dan ook bij u neerlegt. En weet u dat ik dat ook iets bevrijdends vind? De Heere draait er niet omheen. De Heere zegt zoals het is. De Heere opent ons leven zoals wij dat vaak niet zien. Of wij daar vaak aan voorbij leven. Maar daarom bent u ook vanmorgen hier in de kerk. Of thuis of een andere plaats verbonden. De Heere wil dit gebruiken om te laten zien. Zie je de koers van je leven? Zie je ook waar het op uitloopt? Dat het op je ondergang uitloopt. En nee, dat is niet binnen de een of andere dag als je je leven aan de Heere toevertrouwt voorbij. Als u de Heere kent, zult u dat misschien ook wel herkennen. Het blijft een strijd. Blijft een strijd omdat de blik toch altijd snel naar dat wat ons hartje begeert gaat. Toch vaak op aards geluk, terwijl aards genieten juist in het teken en in het licht van Gods genade moet staan. De Heere confronteert u vanmorgen. Maar laat dan ook zijn evangelie klinken. En dan komen we bij het tweede. Er zit allereerst dus een terechtwijzing in. Waar legt u uw vertrouwen? Waar luister je naar? Wat is nou de koers van je bestaan? Maar zie hoe Jeremia het moet verkondigen. 70 jaar gaat het duren. Daar begint hij mee. In vers 10. Zeker als 70 jaar te Babel zullen vervuld zijn. 70 jaar gaat het duren. Klap in het gezicht. Maar dan zal ik u bezoeken. We hebben het gezongen en we gaan het ook zingen. Die grote vragen. Heeft de Heer ons dan verlaten? Laat Hij ons dan achter hier? Op ons eigen gekozen weg. Op weg naar ons oordeel. Hadden die profeten niet gelijk dat God de God van het verbond is? En de Heer laat dat hier weer blijken. Verdiend is het niet. Want wat er eigenlijk zou moeten gebeuren is dat de Heer zegt, de hele Bijbel door en ook met ons vandaag, ze zijn de hele tijd zo onwillig, eeuwenlang en leven lang door, ik trek mijn handen ervan af. Ze zoeken het zelf maar uit. Maar dat is niet wat de Heer van zichzelf laat zien in dit gedeelte. En dat is nou het evangelie. Dat de Heer zegt, dat zijn van die korte zinnetjes. Maar daarin klopt al het hart van God dat hij zegt, 70 jaar gaat het duren. Maar ik zal naar jullie omzien. Wat jullie verdiend hebben, is dat ik jullie achterlaat. Dat jullie het zelf maar uitzoeken. Maar dat doe ik niet. Om het met Hosea te zeggen, Hosea 11, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Ik kan het niet. Maar dat moet je wel zien. En het volk moet het gaan zien. Want ze zitten op dit moment in de ruïnes van hun leven. Maar dan klinken die woorden. Ik ben jullie niet vergeten. Ik zal niet van jullie wijken. Ik zal verlossing geven. Ik zal jullie terugbrengen naar jullie land. Ik ken mijn gedachten, zegt de Heer. Dat hoeven jullie niet voor mij in te vullen. Wat ik denk, wat ik doe. Daar heb ik geen mens voor nodig. Ik weet waar ik naartoe werk. Om het woord dan te gebruiken, mijn plan. Ik weet waar ik naartoe werk. Met deze wereld. En dat is niet afhankelijk van jullie handelen. Van jullie plannen. Jullie hoeven voor mij niet in te vullen wat nou eeuwig geluk is. Waar je nou gelukkig van wordt in het leven. Dat hoef je voor mij niet in te vullen. Want jullie schieten daarin tekort. En daarom moeten jullie niet naar voor mij in gaan vullen, maar moeten jullie eerst luisteren. Naar mij. En besef je dan mijn genade. Ik zal naar jullie omzien. Al hebben jullie misschien het gevoel, de Heer heeft ons opgegeven, ons achtergelaten. Hij wil niets met ons te maken hebben. Zegt de Heer, dat kan ik niet. Ik laat niet varen het werk van mijn handen. Ik geef niet op. En dan blijkt deze hele profetie per brief door. Zo begint die brief al. Vers 4. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de Heere van de legermachten, de God van Israël. De God van Israël. En het klinkt als een refrein terug, want vers 8 komt het ook weer voor. En wat zijn die gedachten die de Heere dan uitwerkt? Gedachten van vrede, niet van kwaad. Wat die anderen willen, ja, die houden jullie het goede voor. Daar word je gelukkig van, daar moet je naar streven in je bestaan. Maar die brengen je naar de ondergang. Maar dat is niet mijn gedachte. Mijn gedachte is niet van kwaad, maar van vrede. Vrede tussen mij en u. Dat wat jullie verbroken hebben. Waardoor onvrede is ontstaan. Ballingschap, zonde, gebrokenheid. Jullie hebben het verbroken, maar ik wil het heel maken. De wereld door jullie gebroken. Door jullie doortrokken van zonde, met al die crisis, met al die gebrokenheid. Ik ga vrede maken. We zongen het Psalm 98. Hij komt om de wereld in gerechtigheid te richten. Dat zijn mijn gedachten. Dat zijn mijn gedachten. Allereerst met het volk in Babel. Een nieuw land. Maar op een gegeven moment ook weer terug naar het beloofde land. Een toekomst. Verlossing. Vrede. Gerechtigheid. Ziet u wat de Heer ook vanmorgen tegen u, tegen jou wil zeggen? Waar moet je het nou zoeken? Naar wie moet je nou luisteren? Naar iemand die je nu even wat voorhoudt, maar wat leidt tot je ondergang? Of naar de God van het verbond? Die zegt, mijn gedachte is om je vrede te geven. En die vrede die heb ik allereerst bewerkt in de Heer Jezus Christus. Want als dat volk uit ballingschap zit, zit daar nog steeds het probleem van die zonde. Dat merk je ook daarna. Het volk komt terug in het land en wat gaan ze dan doen? Niet de Heere dienen. Eerst hun eigen huis opbouwen, dan pas de tempel. Nou moet Haggai zeggen, waar zijn jullie nou mee bezig? Het probleem blijft. En de Heere maakt hier duidelijk. En wijst hierin dan naar de Heer Jezus Christus. Hoe gaan nou Gods gedachten uitgewerkt worden? Hoe gaat de Heer nou vrede brengen in deze wereld? In de Heer Jezus Christus. Hij gaat het zelf doen. Daar heeft hij geen mensen voor nodig. Hij gaat zijn eigen ongedachte weg. Om zijn eigen zoon te geven. Het is niet te bedenken. Wie had dat nou als mens ooit kunnen bedenken? Maar de Heere zegt, dat zijn mijn gedachten. Opnieuw, niet verdiend. Maar ik wil het jullie geven. Ziet u hoe rijk de Heere dan is? Het leven met God. Voelt u waar dan de zekerheid zit? Dat volk beseft in dit land, aan onze rijkdom hadden we niet. Het heeft ons niet willen helpen, we zijn alles kwijt. Aan onze spullen hadden we niets, moesten we achterlaten. Aan al die dingen die ons geluk beloofden, hadden we niets. Maar de Heere zegt, in mij hebt u alles. Wilt u dat? Ziet u het? Voelt u het? Dat de Heere vanmorgen jouw naam noemt en zegt, ik wil je verlossing, je vrede. Daarom ben ik hier. En spreek ik, heb ik mijn gemeente vergaderd. Om dat te doen. Om dat in u, in jouw leven, in jouw bestaan uit te werken. Niet omdat je dat verdient. Want verdienen doen we het niet. Maar dat is nou mijn genade. Ik heb het oordeel op mij genomen. Ik heb de duisternis van de zonde gedragen. En ik wil vrede in uw leven scheppen. Gerechtigheid uitwerken. En ik wil je toekomst geven. Toekomst die komt. Een toekomst die ons ook in Gods woord uitgespeld wordt. Een toekomst waar God alles zal zijn in allen. Een wereld van gerechtigheid. Waar geen tranen meer zal zijn. Waar geen onvrede, verlies en ruzie zal zijn. Dat zijn mijn gedachten, zegt de Heer. En die gedachten komen wij in Gods woord tegen. En de Heer spreekt. Laat u zich leiden door mijn gedachten. Vertrouwt u uw leven toe aan mij? Of luistert u nou toch naar anderen? Want dan mag je zeker weten als je leven aan mij toevertrouwt. Dan zult u mij zoeken en vinden. Aanroepen, bidden en ik zal horen. Ik zal door u gevonden worden. Ja, dat is binnen handbereik. Wie zich aan de Heere toevertrouwt. Je kunt pas hem vinden als je zelf gevonden wordt. En de Heere zoekt u vanmorgen. Laat u zich vinden. Door de Heere. En waar heb je dan zekerheid? En wat gaat er dan in je leven gebeuren? Ja, dan gaat er, wat Jeremia dan zegt, dan gaat er een heel hart voor de Heere komen. Besef het leven hier is niet altijd gemakkelijk. En ik krijg misschien niet wat andere mensen als ideaal acht. Dat volk dat moest nog 70 jaar daar zitten in ballingschap. Maar toch. Gods gedachten geven mij meer zekerheid. Dan alles wat mijn hartje wil begeren. Wat ik zou graag willen, wat ik graag zou willen. En de Heere laat me niet los. Zelfs als ik op de ruïnes van mijn bestaan zit. En dan begint de Heere ook zijn vrede in je hart uit te werken. Paulus zegt, dan word je een nieuwe schepping. Dan ga je zo worden zoals de Heere je wil maken door zijn Heilige Geest. Dan gaat dat komen dat Die vrede. In beginsel, zoals de catechismus dat zegt. Dan gaat je gedrag anders worden. Dan gaat je denken anders worden. Dan gaat je spreken anders worden. Gestempeld door de vrede met God. Verzoening. En dat is binnen handbereik. Niet omdat wij er wat voor moeten doen. Maar het is volbracht. En dat is wat de Heere aanbiedt. Ik zoek u. Zelfs als je op dit moment op de ruïnes van je bestaan zit en je de vraag hebt, ziet de Heere me nog wel? Kan dat je misschien het gevoel hebt, kan iemand mij wel begrijpen? Kan iemand beseffen wat ik meemaak? Dat de Heere zegt, ik ben Immanuel. God met ons. Ik ben een hoge priester. Die medelijden kan. Maar die ook verzoening gebracht heeft. Het leven hier zal misschien niet het leven zijn wat in de ogen van anderen succesvol of geweldig is. Een geloofskruis dragen. Het leven achter Christus aan. Maar de Heere zegt, daar doen we het toch ook niet voor. De enige zekerheid in het bestaan is dat de Heere toewerkt naar het einde. En laten zich daarin meevoeren. De Heere biedt het u aan. Hij wil, zoals iemand dat eens zei, zijn volk via Babel tot glorie brengen. Ja, en dan moet ik soms beseffen. Dat doet pijn. Dat betekent afzien. Dat betekent breken met mijn oude leven. Ja, breken. De Heere zegt zelfs afsterven dat oude leven. Het gaat dwars door me heen. Maar de Heere werkt nieuw leven. Werkt naar het einde toe. En dat stempelt mijn bestaan. Ik heb hoop. Niet omdat ik dat kan. Maar omdat de Heere zijn gedachten heeft. Hij laat niet varen. De werken van zijn handen. Amen.